Gemeente namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet, hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan kandidaat J. van Rumpt uit Alblasserdam. De schriftlezing kunt u vinden in Handelingen 5. Voor de verkondiging zullen er 2 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aangeschafte Bijbels. U vindt hier ook de zendingsbussen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project in Kenia. Vanmiddag zullen de banken in het middenvak, vanaf de voorste bank tot aan het middenpad, gereserveerd zijn voor genodigden. Na de dienst is er koffiedrinken in de grote zaal. Wij zingen nu voorafgaand aan de dienst Gezang 97, een vaste burcht is onze God, een toevlucht en een toren. Dit in verband met hervormingsdag morgen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Vast staat uw troon van oudsher. U bent van eeuwigheid. Amen. We gaan zingen Psalm 93, het eerste en het vierde vers. Psalm 93, vers 1 en 4. De Heer heeft ons zijn geboden gegeven. En daar willen we ook vanmorgen naar luisteren. En als antwoord daarop zingen we Psalm 119, het 83ste vers. Psalm 119, vers 83. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is zinloos, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de geboden samen en zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, als eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Zullen we de Heer een zegen vragen over deze dienst? Trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, tot u komen wij vanmorgen om uw naam heel hartelijk te danken dat u ook vanmorgen weer de deuren van uw huis hebt geopend, dat u ons opgewekt hebt om naar uw huis te komen, om de klanken van uw evangelie te mogen horen. Hier en nu bidden we u of u ons ook open harten wilt geven en open oren. Wilt u alles wegnemen wat ons in de weg staat om uw woorden te verstaan? Geef dat ze ook mogen landen in onze harten, zodat we er ook bemoedigd mee huiswaarts mogen gaan. Heer, we danken u zo dat u ons zo gebracht hebt hier. En we danken u dat u ons ook de gezondheid hebt gegeven. Heer, we bidden u ook of u met ons wil zijn. Als we moeite hebben, als er zorgen zijn, als er verdriet is, Heer. U kent ons. U weet met welk hart we zijn opgekomen. En wat er leeft in ons leven. Wat er gaande is, waar we druk mee zijn. Heer, geef dat we vanmorgen gericht mogen zijn op uw woord. Als we ook na willen denken met elkaar over de reformatie. Heer, het is goed dat we daar ook stil bij mogen staan, bij dat werk van u. Heer, en we bidden u om een zegen over deze hele dienst, niet alleen voor ons als we hier zitten of staan, maar ook voor al degenen die met ons verbonden zijn in deze stad, die thuis meeluisteren. Heer, wilt u daar ook uw zegen geven? We danken u dat er zo'n plek mag zijn hier, in de stad Rotterdam, waar uw evangelie gehoord mag worden. Heer, en geef dan ook dat we dat evangelie ook uit mogen dragen aan anderen. Dat we dat ook als een lichtend licht door deze wereld mogen laten gaan. Hier en nu weten we dat we dat licht van onszelf niet kunnen maken, maar dat we dan afhankelijk zijn van u. En dat we dan in dat volle licht van u mogen gaan staan, zodat we dat ook door mogen geven. Hier, we stonden vanmorgen voor uw wet. En moet u bekennen dat we schuldig staan aan uw wet. En daarom bidden we ook of u wilt vergeven. Alles wat niet goed was. Alles wat tussen u en ons instond. Dat kan zoveel zijn, heren. We kunnen met zoveel dingen bezig zijn. En u vergeten. O heren, raak ons maar aan vanmorgen met uw Heilige Geest. In die zin zijn we zo afhankelijk van u. En we belijden u ook dat. Kom in ons midden, heren. En geef ons uw zegen. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Weet u, de schriftlezing vinden we in het boek Handelingen. Handelingen 5, vers 17 tot 41. Vers 17 tot 42, excuus. Handelingen 5. En daar lezen wij. Maar de hoge priester stond op. En allen die bij hem waren. Dit was de sekte van de Sadduceeën. En ze werden vervuld met afgunst. En ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Here opende 's nachts de deuren van de gevangenis. Bracht hen naar buiten. En zei: ga in de tempel staan. En spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Toen ze dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hoge priester en zij die bij hem waren, kwamen samen, riepen de raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis, dus keerden zij terug en berichten: wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden, maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. Toen de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte: zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want ze waren bevreesd voor het volk, dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroegen: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van uw Jeruzalem vervuld. En u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. En toen zij dit hoorden, barsten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Maar er stond iemand op in de raad, een fariseer van wie de naam Gamaliel was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen hen, Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Want voor deze dagen stond Teudas op, die zei dat hij wat was. En hij had een aanhang van ongeveer 400 man, maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niets geworden. En na hem stond Judas de Galilea op in de dagen van de inschrijving en hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde. En deze is ook omgekomen en alle die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u, houd u ver van deze mens en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En zij lieten zich door hem overtuigen. En toen ze de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En zij lieten hen gaan. En zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En de tekst vinden we in vers 39. A. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, zingen we Psalm 142. Het eerste, het tweede, het vijfde en het zevende vers. Psalm 142, vers 1, 2, 5 en 7. Na de preek zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 72, vers 2, 6 en 10 na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes. Hebben jullie wel eens op je kop gehad van je ouders? Als je bijvoorbeeld iets verkeerds hebt gedaan. Iets stouts. Vast wel. Je hebt bijvoorbeeld met lucifers gespeeld in huis. Levensgevaarlijk. Het huis kan in brand vliegen. En dan zeggen je ouders, joh, denk erom dat je dat nooit meer doet. Beloof je dat? Nou, dan kijk je wel uit. Dan ga je niet de volgende dag weer met lucifers spelen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zeggen we. Maar gemeente, de apostelen die spelen hier ook met vuur eigenlijk. Want ze praten over Jezus, maar dat mag helemaal niet. Want die leiders van de kerk, die hadden dat, ja nota bene, de leiders van de kerk, die hadden het een streng verboden. Ze worden zelfs gevangen gezet en als ze vrijkomen, gaan ze toch weer door. Maar weet je hoe dat komt? Omdat ze niet anders kunnen. Omdat het van God is. Ja, en als het van God is, dan kun je niets anders doen dan navolgen. Dan wil je niets anders dan over hem vertellen. Om de waarheid aan mensen te verkondigen. En zo stond Maarten Luther er ook in. De grote reformator. Hij zei op een speciaal belegde Rijksdag. Zei hij, hier sta ik. Ik kan niet anders. Nou, morgen is het hervormingsdag. Dag om te herdenken. Stil te staan bij de geboorte van de kerk van de protestanten, zeggen sommigen. Maar het is vooral ook een dag om, ja, om stil te staan bij wat dat vandaag ons te zeggen heeft. In die zin is hervormingsdag niet zomaar een gedenkdag. Het heeft ook iets te zeggen voor ons vandaag. En dan denk ik aan een dag als 4 mei. Je denkt terug aan de gevallen soldaten in de Tweede Wereldoorlog. En later is dat breder getrokken aan alle slachtoffers die in oorlogssituaties zijn gevallen en vredesmissies. Maar het herdenken aan toen is ook vanuit het verleden naar het heden kijken. En naar de toekomst. Zo moeten we ook stilstaan bij hervormingsdag als iets dat ons vandaag ook te zeggen heeft. We komen daar straks op terug. Nou, als je ons tekstgedeelte leest, dan zie je eigenlijk diezelfde gezindheid bij die apostelen. Ze zeggen eigenlijk hetzelfde als ze voor die hoge raad staan als Luther. Hier staan we en we kunnen niet anders. Nou, hoe komen die apostelen daar verzeld, daar bij die hoge raad? Wat hebben ze gedaan dat ze verantwoording af moeten leggen? Wat hebben ze gedaan, jongens en meisjes, dat ze gestraft worden? Nou, dan moeten we even terug naar de tekst voor, de tekst die we gelezen hebben. De apostelen hebben heel veel wonderen gedaan. En zieken werden heen en weer gesleept. Op bedden langs de weg gelegd. En ze komen niet alleen uit Jeruzalem, maar ze komen van allerlei omliggende steden. Van alle kanten stroomden de mensen toe. En ja, de zieken werden zelfs neergelegd, al was het maar om een glimp van de schaduw van Petrus te vangen. Het is met die Jezus blijkbaar dus nog niet afgelopen. Want de geschiedenis gaat gewoon verder. Zieken, onreine geesten, lammen, blinden, ze vinden allemaal genezing door de apostelen. En het aantal mensen wat tot geloof komt, dat neemt hand over hand toe. En dan komen we bij het begin van onze tekst. En dan lezen we En de hoge priester stond op. En alle die met hem waren. Dat is meer dan alleen maar vertellen welke beweging hij maakt. Voelt u de gespannen sfeer? De Hoge Raad heeft ze juist vergaderd. Beschuldigingen klinken over en weer. En de een brengt dit in en de ander brengt dat in. En de verontwaardiging groeit met de minuut. De temperatuur loopt op in het Sanhedrin. En nu staat de hoge priester op, nu gaat het gebeuren. Voor hem is er voldoende gesproken, hij weet genoeg. Deze mannen moeten achter slot en grendel. En de reden dat ze daar toch nog lang met elkaar over moesten nadenken, is omdat ze toch wel wat bang waren voor het volk. Bang dat ze die tegen zich zouden krijgen. Maar ze zien geen andere uitweg. Oppakken en opbergen. De hoge priester en zijn gehele aanhang lezen we. Nou, wie waren dat? Dat waren de Sadduceeën. En de Sadduceeën, dat was een partij die de macht had. En ze had haar aanhang voornamelijk in hoge priesterlijke kringen. Het was een soort van elitegroep. Nou, het motief voor hun optreden, dat was afgunst en jaloezie. Want de populariteit van de apostelen nam toe. Ja, en dat betekent terreinverlies voor de Sadduceeën. Maar ja, wat konden ze eigenlijk doen? Niets eigenlijk. Dus grijpt men het enige middel wat voorhanden is, en dat is macht. Ze gaan niet met ze in discussie. Maar ze zetten ze zonder pardon in de gevangenis. Ja, als je iedere discussie gaat verliezen, omdat je niets in kunt brengen, dan helpt alleen het middel van de macht. En dat zie je vandaag ook zo vaak gebeuren in de wereld. Als woorden niet kunnen helpen, dan grijpt men naar middelen die wel resultaat opleveren. Want wat konden de Sadduceeën inbrengen tegen die discipelen die in Jezus' naam mensen genezen. Geen evangelie van haat preken, maar van liefde. Wat kun je daartegen inbrengen? Nou, niets. Daarom kun je dit ook zien als het haatdragende werk van de Satan. Die het werk van Jezus Christus kapot wil maken. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Eerst probeerde hij het van binnenuit, in hetzelfde hoofdstuk, met Ananias en Safira. En nu van buiten de gemeente. En tot op de dag van vandaag vult hij harten met haat. Haat tegen het evangelie. Haat tegen degenen die zich door Jezus Christus willen laten leiden. Heel overduidelijk zie je dat bij christenen in landen als Noord-Korea, Irak, Iran, noem maar op. Mensen krijgen onmenswaardige behandeling. Worden soms zelfs gedood. Het is vijandschap tegen God. Het was de Satan niet gelukt om Jezus Christus werk kapot te maken. En nu gaat hij verder met zijn discipelen. Maar gemeente, het is voor de discipelen absoluut geen verrassing wat hier gebeurt. Het is absoluut geen verrassing. De Heer Jezus had gezegd, zie, ik zend u als schapen tussen de wolven. Met andere woorden, je gaat het hol van de leeuw in als je mij wil volgen. Je zult ook vervolging mee gaan maken. In de tijd dat ze bij Jezus waren, begrepen ze dat eigenlijk niet zo goed. Toen dachten ze, waar heeft hij het over? Maar inmiddels zijn ze daar wel achter. En in de tijd dat ze bij de Heer Jezus waren, hadden ze dat overigens ook nog niet aangekund. Als je ze toen meemaakte, die apostelen, bange wezels vol ongeloof. Maar intussen hebben ze die Pinkstergeest ontvangen. En vol van die geest, en vol van dat vuur, verkondigen ze het evangelie van Jezus Christus. Zo angstvallig als Petrus toen was. Weet u nog? In die hof. Ik ken die mens niet. Tot drie keer toe. Zo standvastig is hij hier in deze geschiedenis. Hij spreekt nu zelfs met gevaar voor eigen leven over Jezus Christus. En hij roept mensen op dat ze zich moeten bekeren. En daarin was hij niet zachtzinnig in zijn toespraak. Hij legde de vinger op de zere plek. En wij zijn als mensen wat dat betreft toch wat voorzichtiger. Je moet mensen in hun waarde laten. Je moet mensen niet wegjagen. Maar intussen wordt het gevaar groter dat die boodschap van het evangelie afgezwakt en uitgehold wordt. De apostelen zitten opgesloten. Het is afgelopen met de wonderen. Het is afgelopen met de genezingen. En de mensen die voortdurend om hen heen waren, zijn allemaal naar huis gegaan. Het is weer rustig in Jeruzalem. Er worden geen zieken meer heen en weer gesleept. De stem van Petrus klinkt niet meer. En het gewone leven lijkt weer verder te gaan. Alsof je het evangelie kunt stoppen, gemeente. Op geen enkele wijze is het woord van God te stuiten in deze wereld. Misschien bent u wel eens naar een open doorsdag geweest. Moet u maar eens luisteren naar al die verhalen. Het evangelie gaat zijn weg door deze wereld. Tot op de dag van vandaag. Maar de wereld wil er graag vanaf. Van de Jezus. Van God. En van dat hele christelijke gebeuren. En op allerlei wijze wordt geprobeerd om God en alles wat met hem te maken heeft weg te doen uit het gewone leven. In Australië mag het jaartal naar Christus niet meer genoemd worden. In Engeland protesteren atheïsten tegen de kinderdoop. Die kinderen zijn onmondig, dat mag niet. Maar gemeente, als het van God is, dan kun je het werk niet afbreken. Hoezeer er ook geprobeerd wordt om hem tegen te werken. Door hem te negeren of te ontkennen. De apostelen zitten in de gevangenis. En dan, gemeente, komt de verlossing. Midden in de nacht verschijnt een engel. Doet me gelijk denken aan die kerstnacht. In de duisternis van de nacht verschijnt het licht van de hoop. Engelen treden meestal op als boodschappers van God, maar hier handelt de engel ook namens God. De God die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. De engel bevrijdt de apostelen zonder dat ook maar iets geforceerd wordt. Zonder dat er een bewaker het in de gaten heeft. Een regelrecht wonder. Het gebeurt ook in Handelingen 12. En daar wordt het verhaal nog meer benadrukt. Daar wordt het nog meer beschreven. Maar gemeente, het blijft niet alleen bij handelen. De engel heeft ook een boodschap. Hij heeft ook een boodschap. En hij zegt, ga in de tempel staan en spreek tot het volk. Al de woorden van dit leven. Dan zou je kunnen denken, de woorden van dit leven. Nou, dat leven is anders niet zo fraai. Dat leven van de apostelen wordt gekenmerkt door vervolging, gevangenissen, verhoringen. Is dat nu een leven om van te getuigen? Ja, blijkbaar wel, gemeente. De volgende dag staan ze er weer. Op een plekje. Voor de tempel. Waar ze al die tijd al gestaan hadden. De volgende dag geven ze weer onderwijs aan al degenen die daar waren. Alsof er niets gebeurd was. Ze konden niet anders. Hun hart was er zo vol van. En die engel had hen zo bemoedigd. Ze konden niet anders dan de grote werken van God verkondigen. Net zoals Luther zei, hier sta ik. Ik kan niet anders. Ik kan niet anders dan vertellen van deze Jezus. Heeft u dat ook gemeend? Dat u eigenlijk uw mond niet kunt houden. Dat u eigenlijk over niets anders kunt spreken. Dan over deze heiland. Deze zaligmaker. Hier in de stad Rotterdam. Niet dat u op een zeepkistje moet gaan staan. Maar gewoon op uw werk. Of in uw straat. Of op jouw school. Zoals ik laatst van iemand hoorde. Ik moet het er gewoon over hebben. We hebben zo'n heerlijke heiland. Daar kun je toch niet van zwijgen, gemeente. Over zo'n grote liefde. Daar kun je toch je mond niet over houden. Of zijn de dingen van de zondag ook echt iets voor de zondag? En laten we straks alles achter in de kerk om het volgende week weer op te pakken. De apostelen waren er druk mee. Iedere dag opnieuw. En het kostte ze ook wat. En niet een klein beetje. Want ze liepen dag in dag uit het risico om opgepakt te worden. En het enige risico dat wij lopen als wij mensen gaan vertellen over de Heer Jezus, is dat mensen een keer naar hun hoofd wijzen. En zeggen, die zijn niet goed. Een beetje smalend lachen. Luther, het kostte hem ook heel wat. Hij werd in de ban gedaan. Hij werd vogelvrij verklaard door de paus. Iedereen kon hem zomaar ongestraft doden, jongens en meisjes. Net zoals de christenen in Irak, Iran, Pakistan. Iedereen die de profeet Mohammed beledigt, door ook een andere god aan te hangen, die mag ongestraft gedood worden. En het gebeurt. Het gebeurt daar gewoon. En niemand die er wat tegen doet. Ja, het evangelie kan heel wat kosten. Even terug naar de tekst. De nacht is voorbij en de volgende dag de hoge priester en zij die bij hem waren, die kwamen samen. En ze riepen de oudste van Israël erbij. Nou, dan weet je het wel. Als de oudste van Israël erbij moeten komen, dan moet er een oordeel geveld worden. Ga ze maar halen daaruit die gevangenis. Ja, je zult begrijpen, het zal wel even geduurd hebben voordat die dienaren terug waren. Want ze hebben een groot probleem. Een groot probleem. Ze komen met hangende pootjes terug. Ze zijn weg. De gevangenis is leeg. Alles zat nog netjes op slot. Er waren geen sporen gevonden van uitbraak. Maar ja, we begrijpen het ook niet. Ze zitten niet meer in de gevangenis. En dan slaat de vertwijfeling toe. Hoe is dat nu toch mogelijk? Wat is hier aan de hand? En terwijl ze zo met hun handen in het haar zitten, komt er iemand binnen en die zegt, joh, ze staan er gewoon weer. Ze staan gewoon weer op een plekje bij de tempel. Alsof er niks gebeurd is. En de bevelhebber van de tempelwacht en de dienaren gaan kijken en inderdaad, daar staan ze weer. Gewoon doorgegaan waar ze gebleven waren. Ja, ze durfden ze niet met geweld mee te nemen, want ze waren bang dat het volk hen zou stenigen, staat er. Het liefst hadden ze even bij de haren meegesleurd. Maar ze hoeven zich niet druk te maken, gemeente, want de apostelen gaan gewillig mee. Ze hebben immers geen overtreding begaan. Dus jongens en meisjes, even samenvatten, de apostelen zijn 's nachts door een engel uit de gevangenis gehaald. Niemand van de gevangenbewaarders en de Sadduceeën begrijpt hoe ze eruit gekomen zijn. Dus de eerste vraag die ze stellen aan de apostelen, als ze hen laten halen, is natuurlijk, hoe zijn jullie uit de gevangenis gekomen? Hoe kunnen jullie hier weer buiten lopen, terwijl alles op slot zat? Wat vreemd is, daar lees ik niets over in de tekst. Ze praten er helemaal niet over. Ze vragen er helemaal niet naar. Dat is toch vreemd? Nou, gemeente, ze weten intussen al lang dat er bijzondere dingen gebeuren met die discipelen. Dingen die ook zij niet kunnen verklaren. In hoofdstuk 4, vers 16 geven de Sadduceeën toe dat er tekenen door hen worden verricht. En dat iedereen dat weet in Jeruzalem. En dat zij het ook niet kunnen ontkennen. Er is iets bijzonders met die apostelen. Net zoals met hun meester Jezus. Dat zien ze. Maar ze kunnen en willen er niet aan. Ze hebben Jezus veroordeeld en gedood. En ze gaan nu niet ineens alles terugdraaien met zijn volgelingen. Ook voor de Sadduceeën lijkt hier te gelden. Hier staan we en we kunnen niet anders. Ze hebben een bepaalde weg ingeslagen met de veroordeling van Jezus. Maar ook al is hij uit de weg geruimd, het gaat maar door. En dat volk is maar meer en meer op de hand van de apostelen. En er gebeuren nog steeds wonderen. Ze staan erbij en ze kijken ernaar. En nu dit weer. Die bijzondere ontsnapping uit de gevangenis. Ze willen er gewoon niet over nadenken. Ze zitten zo vast in hun vijandschap en haat. Dus dan maar voor de veilige kant kiezen. Negeren en ontkennen. Nou, gemeente, is dat ook niet wat vandaag de dag nog steeds gebeurt? Mensen liever kiezen om hun hoofd weg te draaien als ze zaken niet kunnen verklaren. Erover nadenken zou betekenen dat ik het nog zou moeten gaan geloven, alsjeblieft zeg. Maar Jezus dwingt mensen te kiezen. Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staat u? Als je voor mij kiest, als je van mij verwacht, dan zal ik met mijn geest in je komen. En dan kun je niet anders. Dan kun je niet anders meer dan mij groot maken en mij volgen. Maar kies je tegen mij, wil je niets met mij te maken hebben, negeer je mijn liefde voor jou, ja, dan sta je alleen. En dan kun je ook niet anders dan ontkennen en negeren. Net zoals de hoge priesters en de Sadduceeën. Ze negeren wat ze horen, ze negeren wat ze zien en ze verharden zich. Net als de farao, al die plagen die Egypte mee moest maken, het deed hem niet van zijn standpunt wijken. Het eerste wat die hoge priester en zijn mensen, de apostelen, voor de voeten werpen, is een scherpe aanklacht, gemeente. Ze zeggen, hebben we u niet ten strengste verboden? Maar eigenlijk staat er in de grondtekst, in het Grieks, hebben wij u niet met bevel bevolen? Dat is een dubbeling die het gezag van de woorden van de leiders van Israël moet beklemtonen. De Sadduceeën, ze zijn zo vol haat dat ze de naam van de Heer Jezus niet eens in hun mond willen nemen. Ze zeggen, hebben we jullie niet ten strengste verboden dat u in deze naam niet zou onderwijzen? Dat is de eerste aanklacht. Ze mochten niet in die naam onderwijzen. Die naam die gegeven is onder de hemel, waardoor de mens zalig kan worden. Zoals die christenen die opgesloten werden in Noord-Korea. Er is een boek van geschreven. Zij mogen de hemel niet zien. Ze mochten niet opkijken naar de hemel. Dat zou alleen maar verwachting wekken. Ze moesten alleen maar naar de grond kijken. De tweede aanklacht van de leiders is dat de apostelen met hun prediking Gods straf voor de dood van Jezus over hen afroepen. U wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Hoort u weer die minachting waarmee ze over Jezus praten? Deze mens. Het antwoord van Petrus en de apostelen op de eerste beschuldiging, namelijk dat ze niet meer de naam mochten preken, is duidelijk. We moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mens. Hier staan we. En we kunnen niet anders. En op de tweede beschuldiging, dat ze de Sadduceeën ook schuldig houden voor de dood van Jezus, gaan ze ook in. Vers 30 tot 32. De God van onze vaderen, die jullie gekruisigd hebben, de God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt die jullie gekruisigd hebben. Hoort u, merkt u wat ze hier doen? Ze trekken het gemeenschappelijk. De God van onze vaderen. De God van ons en de God van jullie. Diezelfde God. En dan die tegenstelling. God wekte op. Terwijl jullie kruisigden. God gaf het leven aan hem die jullie vermoord hebben. Maar dan ook voor deze aanklagers is er vergeving. Want In één adem door verkondigen ze aan de leden van de Hoge Raad ook het evangelie. Ze zeggen, jullie zijn schuldig aan de dood van Jezus Christus, maar deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. Hoort u het? Israël. Dat zijn ook deze Sadduceeën. Met de aanklacht tegen hen wordt ook de redding aangeboden. Diezelfde Jezus die jullie gedood hebben, is door zijn dood ook voor jullie zonden en misdaden gestorven. Degene die jullie vermoord hebben, is tevens jullie redder. Is dat geen evangelie, gemeente, wat ze hier brengen? Ook voor hen die zich schuldig hebben gemaakt aan de dood van Jezus. Ook voor hen is er vergeven. Ook voor hen is er de onvoorwaardelijke liefde van God. En wat is hun reactie erop? Nou, dat is niet best. Hun harten barsten van woede. Op de liefde van de Heer Jezus zijn er maar twee antwoorden mogelijk. Of je breekt, of je barst. Of je breekt van zoveel liefde en geeft je gewonnen. Of je barst van woede en geeft je gewonnen aan haat. Een andere reactie is niet mogelijk. Ook onder de onverschilligheid zit woede. Bij de Sadduceeën is het het laatste. Ze geven zich over aan haat en woede. En ze beginnen plannen te smeden om hem te doden. Hun haat is zo groot dat die alleen bevredigd kan worden als ze voorgoed uit de weg worden geruimd. Men zegt wel eens blind van woede. Dan zie je niet alles meer goed in perspectief. Dan gaat dat haatgevoel met je op de loop. En dat gebeurt hier ook. Ze spuwen vuur. En dan in die consternatie die er ontstaat, staat er iemand op. Het is een fariseer. Hij heet Gamaliel. Die stuurt eerst de mensen naar buiten. Dit moet binnenskamers blijven. En dan spreekt hij intiem met de leden van de Hoge Raad. Hij zegt, mensen, wacht nu eens even. Wacht nu eens even. Bedwing jezelf eens. Bedwing je emoties. Er zijn wel vaker mensen geweest die volgelingen hebben gehad. Uiteindelijk is het allemaal overgegaan. Teudas. En de Galilea Judas, weten jullie nog? Ze gingen ten onder en hun volgelingen, er bleef niets van over. Dus maak je niet druk, het lost zich vanzelf op. Ook nu met deze apostelen. Gamaliel stond in hoog aanzien bij het volk. En dat maakt hem wel belangrijk, want daarmee zou hij de verbinding kunnen worden tussen dat volk en de apostelen. De gematigde opstelling van Gamaliel strookt in de lijn met die van de fariseërs. Ze waren strikt in wettisch opzicht, maar ze waren terughoudender in straffen dan de Sadduceeën. En het doel van die Gamaliel is om die wilde gevoelens wat tot bedaren te brengen. En om ze tot een beslissing te brengen die op redelijk nadenken is berust. Laat je niet allemaal leiden door die emoties, maar door verstand. Het is de keus tussen vervolgen of niet vervolgen. Gamaliel kiest voor de tweede optie en hij draagt er ook argumenten voor aan. En dan zegt hij, mannen Israëlieten. Dan zegt hij gelijk, daarmee zet hij zich gelijk neer als vertegenwoordigers namens God voor het volk Israël. En daarmee legt hij direct gewicht in de schaal. Kijk uit dat je niet tegen God ingaat. Bezint eer ge begint. Teudas, dat was iemand die de Jordaan door zijn woorden uit elkaar kon splijten. Zodat hij met zijn aanhangers door de Jordaan kon gaan. Maar Teudas werd onthoofd. En daardoor vielen zijn volgelingen uiteen en er bleef niets van over. En de Galileër Judas, hij leefde in de tijd van de vermogensschatting, een soort belastingwetgeving. En hij had het volk opgehitst om daar niet aan mee te doen. Hij had veel volgelingen gekregen, maar ook hier is uiteindelijk niets meer van vernomen. En de conclusie, gemeente, niet mee bemoeien. Laten gaan. Mensenwerk loopt vanzelf af. Ja, en wat uit God komt, ja, dat laat zich eenvoudigweg niet tegenhouden. Uiteindelijk legt hij een mooie geloofsbelijdenis af. Als het van God is, dan kun je het niet tegenhouden. Nou, zijn argumenten zijn overtuigend, want ze krijgen wat stokslagen. En dan krijgen ze de vrijheid. Maar die stokslagen deert ze niet, want ze vervolgden hun weg met blijdschap. Omdat ze waardig geacht waren om smaadheid te lijden omwille van zijn naam. Ze zullen vast gedacht hebben aan de bergreden. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt door te liegen, allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die voor u waren. Gemeente, als het Gods werk is, dan kun je het niet afbreken. En Luther dichtte zelfs: tel vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. Als het Gods werk is, is het onbegonnen om daartegen te strijden. Tegelijk moeten wij daarom ook oppassen. Voorzichtig zijn in ons oordelen naar anderen toe. Dit is niet van God. En dat kan nooit van God zijn. Laten we nuchter en gezond kritisch blijven, maar ook om op onze hoede zijn. Om geen strijders van God te worden. Ik begon de preek met het feit dat de hervormingsdag niet alleen te maken heeft met terugblikken. Want gemeente, hebben wij vandaag niet een nieuwe reformatie nodig? Is de kerk niet lauw geworden? In slaap gesukkeld? Wat gaat er nog uit van een kerk? Welke rol vervullen wij nog in onze samenleving? Heeft de kerk nog een stem die ze laat horen in een goddeloze maatschappij? Laten wij ons nog horen? Of zijn we al blij met wat we hebben? Durven we nog als kerk in te gaan tegen de tijdgeest? Of trekken we ons terug op een eilandje? Je zou je af kunnen vragen, wanneer staat er een nieuwe Maarten Luther op? Gemeente, we zijn zo druk met onszelf als kerk. En in die zin hebben we ook een grote schuld naar God toe. Vanwege onze verdeeldheid. Alblasserdam met zijn 18.000 inwoners heeft 18 kerken, om er een voorbeeld te noemen. Hebben wij daar wel eens verdriet van die scheiding onder christenen? Lijden wij eronder? De kerk heeft een nieuwe reformatie nodig en een nieuwe reformatie begint op de knieën. Bij onszelf. En dan mag er ook verwachting zijn. Want gemeenten hoeven niet te wanhopen. Weet u waarom niet? Omdat het Gods werk is. En als het Gods werk is, dan zal het blijven bestaan. We moeten en mogen ons inzetten voor zijn koninkrijk. Maar laten we nooit denken dat het van ons afhangt. Want we mogen leven in het vaste vertrouwen dat hij nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Het is zijn werk en het is zijn kerk. Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijnen. Op hem kunnen we bouwen. Al drukt het leed, al dreigt het lot. Hoeveel tegenslagen we ook nog zullen krijgen. Hij doet zijn hulp verschijnen. Bij de Here zijn uitkomsten. Zelfs tegen de dood. Hoezeer de stormen ook tekeer zullen gaan over de gelovigen. Welke tegenslag we misschien nog zullen krijgen. Vervolging misschien wel. Wie zal het zeggen? In de Heere staan wij vast. En zullen wij geen duimbreed wijken. En dat is geen heldhaftig strijdlied, gemeente. Maar dat is genade. Omdat hij daar zelf voor zorgt. Het werk van God is niet te keren. Omdat hij erover waakt. En de geest, die doorbreekt de grenzen. Die door mensen zijn gemaakt. Halleluja. Amen.
Thank you.
Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, u komt alle dank en alle lof toe. En wij danken u, Heere, dat de kerk mag bestaan. Dankzij haar koning, Jezus Christus. Dat we het niet zelf hoeven doen, Heere. Maar dat we ons mogen verlaten op de rots Jezus Christus. En als we daarop gebouwd zijn, dan zal ook de kerk geen duimbreed wijken, Heere. Een kerk die niet gebouwd is op het kruis, is gebouwd op zand. Die zal het niet houden in de tijd, Heere. Geef dat we daar ook met elkaar op terug mogen vallen op dat kruis van u, Heer Jezus Christus. Want dan zijn wij wel gebouwd. God, wij danken u dat u de koning van de kerk bent. Een kerk waarin zoveel mis is. Waarin zelfs predikanten uw bestaan ontkennen. Getrouwe God, ontferm u over deze kerk en geef dat we ons op u zullen verlaten met alles wat we hebben, Heere. Misschien komen er nog tijden van vervolging, Heer. Geef dat kerkmuren naar beneden gehaald zullen worden, zodat wij als kerken na de reformatie elkaar zullen vinden, elkaar zullen opzoeken. Omdat we ons als broeders en zusters vinden in die ene naam, Jezus Christus, waardoor wij zalig kunnen worden, Heere. Wij danken u voor alles wat u gaf, ook voor morgen. En wij bidden u, ga met ons mee, ook deze zondag in. Geef ook vanmiddag een goede dienst, Heer. Speciale dienst als mensen uitgezonden worden in uw naam om over de grenzen te gaan. Wilt u het zegenen, Heer? Bidden voor alle zieken in de gemeente. Wilt u hen troosten, hen herstel geven, hen nabij zijn? Bidden u voor de kerkenraad, de predikant. Zegen het werk, Heer, wat ook hier in Rotterdam mag gebeuren, in uw naam. En dat die naam zijn voortgang mag hebben. Ook in deze grote stad, dat die naam doorverteld mag worden. En dat nog velen geroepen mogen worden, Heer. Neem onze dank aan en verhoor ons in de naam van onze zaligmaker, Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 68. Psalm 68, het eerste en het tweede vers. Thank you. Gemeente, verheft uw harten tot God en bid met mij om de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.